Goedemorgen. Ik heb begrepen dat we nu het aanvangslied met elkaar gaan zingen. En dat gaan we staande doen. Laten we een ogenblik stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Gaat u zitten. We gaan zo dadelijk het tweede couplet zingen van 354. En onder het zingen, dan komen de kinderen van de zonderschool binnen en die gaan zo dadelijk voor u zingen. Dus onder het zingen van 3254, het tweede couplet. Ja. Het woord is aan jullie.
Goedemorgen allemaal. Voor dit seizoen staan we voor de laatste keer hier met de zondagsschool om voor u te zingen. Maar we hebben iets speciaals bij ons. Als de kinderen met hun rugzak even willen omdraaien, laat maar even zien wat jullie dragen. In totaal staan er, hebben we 30 rugzakjes kunnen vullen. Een aantal weken geleden heeft Ines daar al iets over verteld. We hebben een nieuw spaardoel bij de zondagschool. Voor onze kinderen is het heel vanzelfsprekend dat zij naar school gaan. Maar in heel veel landen is dat niet het geval. En Dorcas, Stichting Dorcas, wil daarbij helpen. Wil kinderen ondersteunen met schoolspullen. Zodat ook zij naar school kunnen gaan. En wij helpen Dorcas daarbij. Dus met het zendingsgeld, iedere zondag dat de kinderen meenemen, kunnen wij rugzakjes vullen met allerlei schoolmateriaal. En we hebben dus dit jaar al in totaal 30 kunnen vullen. En we gaan dit jaar daarmee verder, of het komende jaar. En kinderen zijn heel enthousiast. Iedere keer weer opnieuw brengen ze geld mee en kunnen we weer een rugzakje vullen. Dus goed gedaan, jongens. Ja, en we gaan 2 liederen voor u zingen. Oh ja, aanstaande zaterdag, ja, dat is nog even een korte mededeling. Aanstaande zaterdag hebben wij ons zondagsschool uitje, noem het ook wel het slotfeest. We gaan zaterdag 14 juli van 12 tot 3 hebben we een programma. Nog niet alle kinderen hebben zich opgegeven, dus ouders, als u denkt, oh ja, dat ben ik vergeten. Ik sta aan het einde van de diensten in de hal, kunt u de kinderen bij mij nog even opgeven. Dank u wel.
gebeurd. Dankjewel, de gemeente van morgen, voor jullie mooie liederen. Jullie gaan zo weer weg en wij gaan nog als laatste zingen van 354, het derde couplet. En onder het zingen mogen jullie weer naar je eigen clubhuis gaan. We willen samen de dienst eerst bij de Heer brengen. Heren, we danken u dat we vanmorgen op deze opstandingsmorgen van de Heer Jezus in zijn naam bij u mogen komen. En dank u, Heren, voor de prachtige lieder die we hebben gezongen tot eer en glorie van uw naam. Heren, want we hebben alles aan u te danken. Het leven, de gezondheid als we die nog mogen hebben. De vrijheid. Wat een wonder dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dank u voor al uw zegeningen. Maar bovenal willen we u zo danken voor uw gave van de Heer Jezus. Voor het levende woord. Voor de Heilige Geest die ons altijd de naam van de Heer Jezus zal te binnen brengen. En voor u, Heer Jezus, voor het offer wat u bracht. Voor onze zonde en schuld. We kunnen u daar niet genoeg voor danken. En zoals we gezongen hebben, Heer, alleen maar u alle glorie, alle dank en alle aanbidding brengen. Heer, we bidden voor ieder die hier vanmorgen is. Of die meeluistert nu op dit moment of later. U alleen weet wat een ieder van ons nodig heeft. Een bemoediging. Troost. Misschien een vermaning. Maar heel uw doen, heel uw wezen is liefde. En daar willen we u zo voor danken. We bidden als we straks uw woord mogen openen. Heren, wilt u zelf dat woord aan onze harten openbaren? We leven in een tijd dat er een gigantische aanval plaatsvindt op uw woord en op de persoon van de Heer Jezus. Het vlees geworden woord. De vijand van God en mensen weet dat hij nog weinig tijd heeft en zal alles doen om mensen en ook vooral onze jonge mensen mee te sleuren de andere kant op. God, we bidden u vanmorgen dat gij dat woord aan onze harten openbaart, aan jongen en ouderen. Opdat we opnieuw mogen gaan zien dat te midden van een hele tumultueuze wereld u op de troon zit, u het wereldgebeuren in uw handen heeft. Ook onze levens, onze gezinnen en onze gemeente. We willen u hartelijk danken dat de God van Elia ook vandaag leeft. En Heer, we willen uitzien naar wat u gaat doen. We willen zo de rijen doorgaan en in ieder zegenen naar wat hij of zij van nodig heeft. We bidden nogmaals voor de kinderen. We danken u dat ze hier waren. Dat ze ook al vroeg verteld mogen worden wie of voor hun de Heer Jezus wil zijn. Geef ook de leiding veel wijsheid, veel genade. Heer, want wat is het belangrijk om ze al in hun kindertijd te vertellen wie u bent. Dat raken ze nooit weer kwijt, want dat wil u zegenen. Dat hebt u beloofd en dat zien we ook elke dag om ons heen. Dank u ook voor de kinderen die er zijn. En zo, heren, willen we de dienst in uw handen leggen. En van u verwachten, in Jezus' naam alleen. Amen. U krijgt de gelegenheid in één rondgang, maar twee collecten, zoals u gehoord hebt van de broeder. En de eerste is voor het werk in de gemeente. En de tweede is voor het werk, het zendingswerk van Margriet. En straks, als we weer gaan zingen, dan komt de derde collecte. Dus houdt u de portemonnee maar klaar. We zingen met elkaar Johan de Heer, 910, de verse 1, 2 en 3. Ik denk, broeders en zusters, dat ik u niet het laatste nieuws vertel als ik u zeg dat we in een chaotische wereld leven. En dat wordt met de weken, met de dag, wordt dat erger. Ons hele financieel-economisch systeem dreigt in elkaar te storten. En vele Europeanen halen hun geld maar voor de bank, want dan hebben ze in ieder geval wat thuis. De EU heeft een noodplan opgesteld om in geval van nood de banken en de automaten, de geldautomaten, te sluiten. En dan kunt u naar uw centen fluiten, dat rijmt ook nog. Dan kun je niks meer krijgen. Ik las in de krant dat Rusland tactische kernwapens heeft geplaatst aan de grenzen met de NAVO-landen. Er is een enorme afval van het christelijk geloof. Er stond onlangs in de krant dat alleen de PKN, ik draai het wel eens om, KPN, maar dat is allemaal hetzelfde blijkbaar. Want die hebben ook moeilijkheden. Maar de PKN dreigt meer dan 8000 leden per maand te verliezen. Nou weet ik wel, iedereen die in de kerk komt is nog geen christen. Maar toch zegt dat wel het een het ander over de gigantische afval van het christelijk geloof. Terwijl tegelijkertijd er een snelle opkomst is van de islam in Europa. die ook heel omwonden aangeeft wat hun bedoeling is. Daar zijn ze heel erg duidelijk in. Dan moet je alleen niet naar onze media kijken, want dan krijg je een ander verhaal. Maar dan moet je vaak door de dingen heen lezen en andere dingen lezen. Zoals een van hun leiders in België onlangs zei, en ik citeer hem: we willen zo spoedig mogelijk de invoering van de sharia, dat is de islamitische wetgeving, in heel Europa. En dan zei hij er expliciet bij: dit en niets anders is ons doel. Angstaanjagend, maar wel duidelijk. Alleen de euroleiders hebben waarschijnlijk nog steeds niks in de gaten. En die gaan gewoon door. Er staan 50.000 raketten schietklaar gericht op Israël. Vanuit Iran, vanuit Syrië, vanuit Libanon en vanuit Egypte. En er zijn de afgelopen week weer tientallen op Israël afgeschoten. En de vraag is al lang niet meer of er een oorlog komt in het Midden-Oosten, zeggen militaire experts, maar wanneer? En dat is best wel bedreigend. Als je dan ook nog bedenkt dat het antisemitisme de laatste paar jaar in de wereld, maar ook in Nederland, met 55% is toegenomen. En dat het veel erger is als in de jaren 30 en iedereen weet, of althans de meesten, waar dat toe geleid heeft. Dan kun je toch echt wel spreken van een chaotische wereld. En we hebben een overheid die vanuit het liberaal-humanistisch denken ons steeds meer dingen opdringt waarin voor God en zijn woord geen plaats meer is. En jou je hart vast wat er straks na 12 september gaat gebeuren. Niemand weet het. God weet het. En dan kan je zeggen, is het dat dan? Nee, God dank niet. Ik wil u vanmorgen vanuit het woord van God bemoedigen, zoals het mij van de week bemoedigd heeft. En we gaan met elkaar zien dat God op de troon zit. We hebben een levende God. Hem lopen de dingen niet uit de hand. Bij mensen wel. Bij hem niet. Ik wil u lezen uit 1 Koningen 18. En dat is de geschiedenis van Elia op de Karmel. Het was een donkere tijd voor Israël. Het volk was afgeweken van de levende God en het was de Baals, de afgoden, gaan dienen. En het gevolg was een grote droogte. Er groeide niks meer, hongersnood. Daardoor grote armoede. En rondom en heen oorlogszuchtige volkeren. Maar dan gaat God ingrijpen. Door één man. En dat heeft me zo bemoedigd, wat God door één mens kan doen. Elia, zijn naam betekent, Yahweh is mijn God. En als je dan die geschiedenissen daarvoor leest, dan zie je dat Elia naar Ahab moet gaan en hem wat moet gaan vertellen. En dan zegt hij, laat heel het volk en de Baalpriesters naar de berg Karmelo komen, want God heeft u wat te zeggen. En ik lees vanaf vers 20... van 1 Koningen 18. Daarop stond Ahab een onder alle Israëlieten en hij riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem dan na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Voort zei Elia tot het volk: ik ben als profeet des hier alleen overgebleven en de profeten van Baal zijn 450 man. Laat mij dus nou 2 stieren geven, laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden, op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, ook op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep gij dan de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die met vuren zal antwoorden, die zal God zijn. Het gehele volk antwoordde, dat is goed. Daarna zei Elia tot de profeten van Baal, kies voor u de ene stier uit. Bereid hem het eerst, want gij zijt met zoveel. Roep dan de naam van uw God aan, maar breng geen vuur daarbij. Toen namen ze de stier die hij hun gaf, bereidden hem en riepen van de morgen tot de middag de naam van Baal en zeiden: Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. En daarbij hinkten ze om het altaar dat ze gemaakt hadden. Toen het dan middag geworden was, begon Elia hen te bespotten en zeiden: roep luider, want hij is immers God. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis, of misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Toen riepen ze luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijding met zwaarden en speren, totdat ze dropen van het bloed. En zodra de middag voorbij was, tegen het brengen van het avondoffer geraakte zijn geestesvervoering, maar kwam geen geluid, niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Toen zei Elia tot het gehele volk: nader tot mij. Het gehele volk naderde tot hem. En daarop herstelde hij het altaar des Heeren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heeren gekomen was: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heeren en maakte rondom het altaar een groeve te wijten van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hief de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zeide hij: vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zei hij: doe het een tweede malen. En ze deden het een tweede malen. Daarna zei hij: doe het een derde malen. En ze deden het een derde malen, zodat het water rond het altaar liep. Zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël, dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat het volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekten het water op in de groeven. En toen het volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: de Heere, die is God. De Heere, die is God. Tot zover de lezing van het woord van God. Ja, eigenlijk zou je aan zo'n adembenemende geschiedenis geen woord meer moeten toevoegen. Alles wat mensen daarvan zeggen, daar kun je alleen maar verknallen. Maar goed, ik wil toch de vrijheid nemen zo meteen om enkele gedachten erover met u te delen. Maar voordat we dat doen, gaan we nog een lied zingen en krijgt u een gelegenheid om de collecte, of wordt de collecte gehouden voor het bouwfonds, dus de derde collecte. En dat doen we met 473 uit Johan de Heer, alle 4de coupletten. 473. Thank you. broeders en zusters, we hebben gelezen uit het boek Koningen. En de boeken 1 en 2 Koningen beschrijven een periode van Israël van ongeveer 400 jaar. Dat begint met de dood van koning David en dat eindigt met de wegvoering in de ballingschap. In die periode had Israël veel koningen, goede, godvrezende, maar ook veel goddeloze koningen. En er was er één die wel de kroon spande en dat was koning Achab. Er staat in 1 Koningen 16 vers 30, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. Dus hij maakte het wel heel bond. Hij krenkte de God van Israël meer dan alle koningen die voor hem geweest waren. Hij ging het volk voor in de afgoderij in de Baalsdienst. Hij bouwde zelfs een tempel voor Baal in Samaria en hij trouwde met de dochter van een goddeloze Sidonische koning, namelijk Izebel. U kent die naam waarschijnlijk. En toen ik er van de week zo mee bezig was, toen dacht ik, er zijn hele wonderlijke parallellen tussen Israël toen en ons land vandaag. Want er waren een paar dingen die er uitsprongen naast alle afgoderij. Het was een tijd van geweldige moordenarij, geweld, toenemende criminaliteit. Nou, hoe is het vandaag bij ons? Het is niet anders. Het was een tijd dat het occultisme geweldig opbloeide. Iemand schreef onlangs, ons land is bezwangerd van het occultisme. En ik las een tijdje geleden dat elke week 10.000 christenen, die toch beter zouden moeten weten en kunnen weten, naar occulte genezers gaan. Het was de tijd in Israël van de kinderoffers die geofferd werden aan de Moloch. Wij beleven vandaag een tijd waarin we meer dan 100 abortussen per dag gepleegd worden in Nederland. Leven dat God geeft wat vermoord in de moederschoot. Het oordeel roept, of ik moet het anders zeggen, de wereld roept en ook Nederland roept om het oordeel van God. Er was een afval daar in die tijd van de levende God. Nou, ik heb u straks al genoemd hoe het in ons land op het ogenblik gaat. Er was een grote droogte doordat er geen regen viel. We leven in een tijd van geestelijke droogte. Er was een afval van het levende woord van God. We leven in de tijd dat er een grote afval is. Het woord van God was schaars, staat er letterlijk. Nou, dat is vandaag precies zo. En wat zien we dan? Dat God met zijn oordelen moest komen over Israël. En lieve mensen, God moet vandaag of morgen komen met zijn oordelen over Nederland. En ik wil u wel eerlijk zeggen, hoe ouder of ik word, hoe meer ik me erover verbaas dat die oordelen nog niet gekomen zijn. Want het is vaak ten hemel schreiend hoe de naam van de levende God en de naam van de Heer Jezus in dit land belasterd wordt, vervloekt wordt, bespot wordt. Via de media vooral. Maar ook op alle andere mogelijke wijzen. Maar is dat dan onherroepelijk? Kan God dan nog zo'n oordeel nog uitstellen, zodat er nog velen gered worden, ook vandaag? Ja. Ik ben ervan overtuigd. En het voorbeeld van Jona met Nineveh is daar, of de geschiedenis van Nineveh is daar een voorbeeld van. Nineveh verootmoedigde zich voor de levende God en God stelde het oordeel uit. Kan dat dan in Nederland ook? Ik ben ervan overtuigd. Als christenen is uitscheiden over van alles te discussiëren en samen bidden en samen zich verootmoedigen, want elke opwekking in het verleden begon met een diepe verootmoediging. Samen schuld belijden. Als God kinderen gaan zien hoe laat het is op Gods klok en de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Als Gods kinderen hun baals gaan opruimen, alles wat er tussen de levende God en tussen ons staat. En dat hoef ik u niet te vertellen wat dat is, dat weet ieder voor zich heel goed. Als Gods kinderen weer op de brest gaan staan voor Gods heilige naam, die zo vaak belasterd wordt. Als Gods kinderen weer gaan doen wat het woord van God zegt. Niet alleen lezen en daarna luisteren, ook gaan doen in allerlei zaken die vandaag actueel zijn. Daar kan ik een hele lijst op noemen, maar u weet precies waar het over gaat. Weet u, Gods probleem zijn niet de boeddhisten, of de islam, of de atheïsten, of de communisten. Gods probleem zijn zijn kinderen die precies weten wat ze moeten doen, maar het niet doen. Ik zag een interview met een van de Amerikaanse grootste financiële adviseurs, een christen, een expert. Heeft de groten der aarde geadviseerd op financieel-economisch gebied. En de interviewer die vroeg hem, hoe is Amerika toch in deze crisis terechtgekomen en wat moeten we doen om er weer uit te komen? En zijn antwoord was, we zijn als volk afgeweken van de levende God. Omdat we dachten dat wij het wel konden. We hebben jarenlang, zegt hij, op de pof geleefd. We hebben ons verrijkt met een andermans geld zonder het terug te geven. Maar als je iets leent, moet je het teruggeven. En dat hebben we niet gedaan. We hebben als volk van God, hij zegt niet alleen op dit terrein, Gods principes overboord gegooid en nu zitten we met de gebakken peren. Is het dan op te lossen, vroeg de interviewer. Ja, zei hij. Als we de Bijbelse principes weer toepassen als overheid, als kerk, als gemeente, als gezinnen, maar ook als land en ook als individuele christen. Israël zat in een diep geestelijk dal. Nederland zit naar mijn diepe overtuiging in een groot diep geestelijk dal. Maar ook in Israël waren er nog de 7000 getrouwen die de knieën voor Baal niet gebogen hadden. En ook vandaag zijn de goddank in ons land nog de 7000, symbolisch gesproken, die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. En die bidden voor ons land en volk. En God gaat een man roepen, Elia, zijn naam betekent, ik heb het reeds gezegd, Yahweh is mijn God. En hier zien we wat God kan doen. Door één man, door één mens, die de Heere volkomen toegewijd is. Was Elia dan zo'n supergelovige? Wel nee. Er staat in Jacobus, Elia was slechts een mens als wij. Met zijn falen, met zijn zwakheden. Want als je een hoofdstuk verder leest in de Bijbel, dan zit hij daar onder een bremstaak. En dan zegt hij, Heere, schijn maar uit, voor mij hoeft het niet meer. Dan had hij gehoord dat die Jezebel hem achter de broek aan zit. Schijn maar uit, zegt hij, laat mij maar sterven, want het geeft allemaal toch niks. Dus met andere woorden, ook een mens in zijn falen en zijn twijfels. Een man die net zo'n geweldig wonder had meegemaakt. Een mens zoals u en ik. Maar weet u wat zijn kracht was? En dat lezen we ook. Hij deed naar het woord des Heren. Hij vertrouwde God op zijn woord. Heer, ik begrijp er helemaal niks van. Nou, ik begrijp ook een heleboel dingen niet. Misschien u ook niet. Maar ik geloof u van harte. Ik vertrouw op uw woord. Ik leg mijn hand op uw woord. Ik zeg het ook heel vaak, Heer, ik snap hier helemaal niks van, en toch wil ik u vertrouwen. Is dat dan altijd makkelijk? Nee, het is niet altijd makkelijk. Maar het is wel het beste wat een mens kan doen. En dan zie je dat Achab Elia ontmoet. Dat moeten we even lezen, 18 vers 16. Toen ging Obadja Achab tegemoet en bericht hem waarop Achab Elia tegemoet ging. En zodra Achab Elia wacht, zei hij, zo, zijt gij daar die Israël in het ongeluk stort? Maar Elia zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, daar gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baal zijt nagelopen. Maar goed, laat heel Israël bijeenkomen op de berg Karmel en ook de 450 profeten van Baal en de 400 van Hashera. En dan zien we even later een heel merkwaardig gebeuren op de berg Karmel. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent, wij zijn er een keer geweest, dan staat daar een standbeeld van Elia. Ja, je moet overal een standbeeld hebben tegenwoordig. Maar dan kun je een klein beetje voorstellen wat daar gebeurd is. De honderdduizenden van Israël, de 850 priesters van Baal en van Asjera en helemaal alleen Elia. Hele merkwaardige situatie. En dan gaat hij spreken, vers 21. En dan zegt hij tot het volk, hoe lang ga je nog aan beide zijden mank? De Statenvertaling zegt, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Een beetje voor God, een beetje voor Baal. Indien de Heere God is, volg hem dan na, vers 21. Maar indien Baal God is, volg hem dan na. En dan staat er zo merkwaardig en indrukwekkend. En het volk antwoordde hem niet. Ja, wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan zeggen? Dan heb je helemaal niks meer te zeggen. Wie willen jullie nou dienen? De God van Israël, maar doet het dan nog 100%? Of de Baal, maar doet het dan ook 100%? Maar niet van twee walletjes eten, dat zegt hij hier eigenlijk. En het volk antwoordde hem niet. En toen dacht ik van de week, toen ik ermee bezig was, dan moeten we dat even naar onszelf toe trekken. Er staat in 1 Korinther 10 dat heel Gods handelen met Israël is ons ter voorbeeld, ter waarschuwing en ter lering. Hoe vaak denken wij nog op twee gedachten als gelovigen? Een beetje voor de wereld, een beetje voor de Here. Dat willen we niet, maar dat gaat zo makkelijk. We leven in deze wereld, we worden beïnvloed door alles wat er op ons afkomt. Hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Hoe vullen we onze tijd? Tijd die van de Heer is hoor, dat vergeten we wel eens. Toen we tot geloof kwamen, hebben we alles aan de Heer gegeven als het goed is. Ook onze tijd. Daar beschikken wij niet meer over. Maar die is van hem. Hebben wij een passie voor hem? Marchanderen we niet met het woord van God, maar staan we in de kracht van de levende God en zeggen, ja Heer, ik snap er niks van, alleen ook de hele wereld tegen mij. Bekend van Polycarpus, een van de oudsten van de eerste gemeente, die werd veroordeeld tot de brandstapel. U hebt dat vast wel eens gehoord, omdat hij de Heer Jezus belijdde. En toen stond hij daar en toen zeiden die mensen, man, wat ben je nou bezig? He? Beleid toch dat je me niet kent? En dan zeg je, ach, hij die zoveel voor mij gedaan heeft, mijn hele leven, zou ik hem nu op het laatste moment verloochenen? Ja, maar de hele wereld is tegen je. Waarop Polycarpus zegt, dan ben ik tegen de hele wereld. En hij stierf op de brandstapel. En het hout werd aangedragen door de geestelijke leiders van die tijd. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Wat zijn onze afgoden? Wat zijn onze baals? Ja, die hebben we niet meer tegenwoordig. Nou, wat is dat dan? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan de laatste mode zijn. Heel veel christenen die menen ook als vandaag er weer wat nieuwe mode komt, dat ze er gelijk mee morgen in moet lopen. Moet dat? Moet je ook zo met de wereld meedoen? Dat kan geld zijn. Hoeveel christenen zitten hier vast aan hun geld, die denken dat ze wat mee kunnen nemen straks. Dat kan een afgod zijn. Alles wat tussen de Heer en tussen ons staat is een afgod. Alles wat de eerste plaats krijgt, zegt de Bijbel, is een afgod. Dat kan drankzucht zijn. Dat kan roken zijn. Hoe vaak is ons niet verteld dat rook ons lichaam ziek maakt? Het verhoogt de kans op kanker, op hart- en vaatziekten, op longziekten, op bronchitis en een heleboel dingen. En je kan toch niet elke dag danken voor je gezondheid terwijl je zelf bezig bent om je lichaam ziek te maken? Dat kan toch niet? Dat kan een afgod zijn. Afgod op seksueel gebied. Ik las gisteren dat 40% van de vrouwen en 80% van de mannen wel eens naar pornografische sites kijken. Nou weet ik niet of die cijfers juist zijn hoor, ik heb ze niet bij elkaar. Maar al is de helft maar waar. Dat is een afgod. Want het vergiftigt je hele denken. Ik maak gezinnen en huwelijken kapot. En het maakt van de vrouw die zo prachtig door God geschapen is, een lustobject. Iets wat God nooit bedoeld heeft. Het kan een afgod zijn. Hoe lang hinken wij, lieve mensen, nog op twee gedachten? Veel christenen stellen vandaag hun eigen geloofsmenu samen. Wat ik niet kan gebruiken, dat laat ik gewoon weg. Zoals die man die mij vertelde een tijdje geleden na een samenkomst in het noorden. Die was in Canada bij een kerk geweest. En dan lazen ze nog de wet van de 10 geboden op zondag. Hij zegt, het viel me op, zegt hij, als ze op een gegeven moment maar 9 geboden lazen. Toen dacht ik, hé, wat vreemd. Ik toch eens aan de dominee vragen. Hij zei, dominee, na afloop, u hebt maar 9 geboden geleerd. Ja, zei die dominee, klopt. Dat van het echtbreken hebben we me weggelaten, want dat werkt toch niet meer vandaag. Kijk, zo kan je natuurlijk ook het paard achter de wagen spannen. Je eigen geloofsmenu samenstellen. Maar broeders en zussen, toen wij ons leven vrijwillig aan de Here gaven, dat vrijwillig gebeurt. Toen hebben we gezegd, Here, hier is ons leven, hier zijn onze gaven en talenten, hier is ons lichaam, hier is ons geld, ons goed, onze baan, onze titels. Zal ik nog verder gaan? Mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, het gaat ver hoor. Het gaat heel ver. En ik weet dat vrouwen daarmee worstelen, die tot geloof gekomen zijn. Ook mijn man en kinderen, heren. Ja, ook uw man en kinderen. Ja, maar heren, dat kan ik bijna niet. Ik weet dat er vrouwen zijn die daar erg mee worstelen. Totdat de Heer ze genade geeft om ook dat helemaal los te laten. Neem mijn geld en neem mijn tijd, neem mijn alles, Heer. Dat is 100% toewijding. Elia houdt een toespraak op de Karmel. De versen 22 tot 24 kunnen we dat lezen. En zegt, ik ben alleen als profeet van de Here overgebleven. En jullie zijn met zoveel Baalpriesters. Ik doe jullie een voorstel. Jullie nemen een stier, slachten die, leggen die op het altaar, op het hout. En ik doe het ook. Jullie roepen de naam van jullie God aan en ik roep de naam van mijn God aan. En het volk antwoordde, dat is goed. En dan zie je dat hele gebeuren in de versen 25 tot 29. En ik ben er opnieuw bij bepaald. De afgang, de machteloosheid van de afgoden. De dwaasheid die God jezelf aan de kaak stelt van de afgoden. En ze riepen tot van de morgen tot de middag. Baal antwoord ons, Baal antwoord. En ze ging dat maar door. Mantra's, zou je vandaag kunnen zeggen. Herhaling, geef dat maar door. Moet u eerlijk zeggen, ik heb wel eens moeite in sommige samenkomsten waar al die liederen herhaald worden. Je hebt samenkomsten, daar kom je alleen om het woord te brengen. En een van de broeders heeft dan de leiding, de zangdienst en alles. En je mag alleen het woord brengen. Dus zolang je niet aan het woord bent, dan zit je daar gewoon. Prima. Dan hebben ze het lied 2 keer gezongen, 3 keer gezongen, 4 keer gezongen. Dan ga je opstaan en denk, nou, dan zak ik wel aan de beurt. Nee, broeder, blijf nog even zitten, we doen het nog een keer. Dan denk ik, hè. Moet dat nou zo? Maar weet je wat het probleem dan nou vaak is? Het moet wel ten koste gaan van de woordverkondiging. En daar heb ik dan moeite mee. Ik was een keer in de dienst, dat begon 9:45. Mijn vrouw, die weet het. Het was al 10:50, het moest 11:00 afgelopen zijn en ik was nog niet aan de beurt. Een vrouw naast mij, die zei tegen mijn vrouw, zou uw man nog aan de beurt komen? Dan zei mevrouw, ik vraag me ook af. Nou, ik mocht dan toch nog wat zeggen. Maar zo gaat het dan. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is. En ze riepen van de morgen tot de middag, Baal, antwoord ons, doe dan wat. Geef dan antwoord. Maar Baal was zo doof als een kwartel. Die zei niks. En dan gaat Elia gaan spotten. Jullie moeten hard roepen. Misschien is hij in gedachten of misschien is hij op reis. Of misschien slaapt hij wel. En als je dat dan leest, dan in hun nozelheid, die doen ze het ook nog. En ze steken zichzelf met zwaarden, met spieren, totdat ze dropen van het bloed. We hebben het gelezen. Maar er gebeurt niks. En dan zie ik me in gedachten, dan moet je voor, zie ik daar Elia staan. Dat was een klein kereltje, zeggen ze. In zijn kamelenharen mantel, terwijl die priesters daar in volle naad stonden met allerlei toeters en bellen, want zo ging dat. En dan staat hij daar met de armen over elkaar. Dat stel ik me zo voor. Roep dan harder. Misschien slaapt hij wel. Of misschien is hij op reis. Je moet harder te roepen. Maar er kwam geen geluid. Niemand gaf antwoord. En niemand sloeg er achter. Wat een afgang voor deze mensen. Wat een afgang voor de Baals, voor de afgoden. Je staat toch mooi voor aap. Er gebeurde helemaal niks. Alsof de Heere wilde zeggen, en ik geloof dat hij dat ermee wilde zeggen. Laat je toch niet in met de afgoot. Laat je toch niet in met ze weten niks, ze kunnen niks, ze zien niks. Je moet Psalm 115 eens lezen, daar heb ik nou allemaal geen gelegenheid voor. Daar staat het allemaal letterlijk. Daar gaat het over de afgoden. Ze stellen niks voor. Alleen de levende God geeft antwoord. Ik denk dat dat een geweldige les voor ons vandaag is. In deze chaotische wereld. Waar stellen we ons vertrouwen op? Op de afgoden van deze tijd? Op onszelf? Op de wereldleiders? Op de mens van vandaag? Of op de levende God? En dan gaat er wat bijzonders gebeuren. Als dat circus met die Baalpriesters afgelopen is, dan staat er in vers 30, toen zeide Elia nadert tot mij. Als er de hele ganse dag, moet je voorstellen, niks gebeurd is, dat Elia nadert tot mij. En dan krijg je daar op de Karmel een demonstratie van de heerlijkheid en de almacht van de levende God. En dat heeft me zo bemoedigd van de week. En de afgang van de afgoden. Je krijgt er rillingen ervan als je dat leest. En dan lezen we in vers 30 tot 35. Elia herstelt het altaar van de levende God. Schikt het hout, slacht de stier. En legt hij op het altaar. En dan zegt hij tot de mensen om hem heen. En neemt nog 4 kruiken. Ja, dat waren geen kruikjes hoor. Dus waren gigantische kruiken. Met water en gooit die op het altaar. En doe het nog een keer. En die hield nog een keer. En dan staat er, zodat de groeven rond het altaar volliep met water. En dan wat mij zo trof, dat eenvoudige korte gebed van Elia. Vers 36. En dan moet je dat afstellen, dan moet je dat afstellen, afsteken eigenlijk, nastellen tegen dat die mantra's, laat ik maar zeggen, van die Baalpriesters van de hele ganse dag. Vers 36. En dan zegt hij daar, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt van Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, opdat dit volk weten dat gij God zijt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer. Maar ja, en de stenen, de aarde en de groeven. En het volk zeide, de Heere, die is God. Ja, dat is natuurlijk makkelijk als je een wonder ziet. Maar durven en kunnen we dat ook zeggen als we niks zien. Gebeurde nog iets aparts. Ten tijde van het avondoffer staat er in vers 36. Van de profeet Elia naar voren. U weet dat er 2 keer per dag een offer moest gebracht worden in het Oude Testament. 'S Morgens en 's avonds. En het avondoffer werd gebracht op een 9e uur. Dat is ongeveer 3 uur 's middags. Hier toonde God zijn almacht op het 9e uur. Des middags, 3 uur, toonde God zijn almacht door te antwoorden met vuur. In het Nieuwe Testament. In Matthäus 27. Hing de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. En op het 9e uur, 's middags om 3 uur, trof de volle oordeel van God, de Heer Jezus. Toen antwoordde de levende God met vuur. Het oordeel wat u en mij moest treffen, trof de Heer Jezus. Onze God heeft met vuur geantwoord op Golgotha. En het volk riep, de Heere die is God. De Heere die is God. Wat heeft die geschiedenis ons nu te zeggen? Mag ik u nog even meenemen tenslotte naar een heuvel net buiten Jeruzalem. Golgotha. Daar hing de Zoon van de levende God. De Schepper van hemel en aarde. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En daar hing hij. Beladen met mijn zonde en schuld. Met uw zonde en schuld. Ten tijde van het avondoffer trof het vuur van Gods oordeel wat voor ons bestemd was. Zijn eigen zonderloos kind. Als dat geen adembenemend evangelie meer is, dan weet ik het niet meer. God toonde daar zijn almacht aan een verloren wereld. God antwoordde daar met vuur. De Heer Jezus bracht het offeren van zijn leven. Daar zette hij de afgoden te kijk. Colossenzen 2 vers 15. En ook daar werd de onmacht van de duivel zichtbaar. Ik denk dat de hel feest gevierd heeft toen de Heer Jezus aan het kruis ging. En toen hij stierf. De verlosser van de mensheid was dood. Dachten ze. Maar toen werd het Pasen. Hij stond op uit de dood. Hij leeft. We hebben een God die leeft. Die alle afgoden teniet gedaan heeft. En nog doet elke dag. De geschiedenis is aan de ene kant een geweldige bemoediging voor ons. Althans, ik hoop dat u dat zo hebt opgevat vanmorgen. Maar het is ook een geweldige, ernstige waarschuwing. God is niet alleen liefde waar je vandaag zoveel over hoort, maar God is ook heilig. En zonde kan voor hem niet bestaan. De God van Elia leeft nog, hij is niet veranderd in zijn liefde, hij is ook niet veranderd in zijn heiligheid. En daarom moeten we de tijd die God ons geeft hier als christenen gebruiken. Elke minuut die God ons geeft. De duivel heeft een grote angst dat christenen gaan vertellen wie de Heer Jezus is. En daarom zal hij ook proberen om ons daar van af te houden. Hoe lang hinken wij nog, broeders en zusters, op twee gedachten? Laat ons hart volkomen toegewijd zijn aan de levende God. Waarom is het nog zo vaak dor en doods in ons leven? Zijn we het zicht misschien op de Heer kwijt? Waarom staan we niet in de brand voor de Heer? Ik heb me opnieuw weer verbaasd over al die voetbalsupporters laatst. Je hebt er alles voor over. Geld, tijd kan allemaal niet schelen. En dan staat, goed, het loopt de spuigaten vaak uit, dat weet ik. Maar ik dacht dat wij zo'n klein beetje enthousiasme voor de Heer hadden. Niet alleen op zondag, elke dag. Wat zou er dan gebeuren? Wat hebben we dan nodig? Nou, niet meer liederen of meer zangbundels of meer bijeenkomsten of meer conferenties of weet ik het allemaal wat. Wat wij vandaag nodig hebben als gelovigen is een diepe verontmoediging voor de Heer. En net als Daniel, we hebben gezondigd. Niet zij, wij hebben gezondigd. Een nieuwe toewijding. 100% voor de God van Israël. 100% voor Yahweh. 100% voor de Heer Jezus. Geen 50, maar 100. Christen die gaan vertellen wie de Heer Jezus is. Die leven uit de kracht van het woord van God. En die ook durven te zeggen vandaag. Wat God zegt. Een uitdaging voor jullie jonge mensen. Misschien nog aan het begin van hun leven staan. Jullie hebben al geweldige opleidingen tegenwoordig. Wat zou de Heer jullie geweldig kunnen gebruiken? En hij wil zo graag. Maar niet alleen de jongen, ook de ouderen. Wat zou het geweldig zijn als je je leven opnieuw aan hem gaf. Wat Nederland nodig heeft. Niet alles over klagen of over mopperen, dat helpt allemaal niks. Nederland heeft vandaag Elia's nodig. Die in de kracht van de levende God gaan staan op zijn woord en zeggen, zo zegt de Heer het. En dan zegt ook de hele wereld het anders. Elia's die durven opnemen tegen de harde baals die over ons land komen, over onze gemeenten, over ons gezinnen. En die alleen maar onze afgang en onze ondergang op het oog hebben. Durven wij een Elia te zijn? Willen wij een Elia zijn? Als dat de instelling wordt. Van ons persoonlijk, van onze gemeente, van onze gezinnen. Dan ben ik er diep van overtuigd dat God nog een groot werk kan gaan doen tot eer van zijn naam. En tot zegen van velen. Want vergeet het niet. De God van Elia leeft ook vandaag nog. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot aan alle eeuwigheid. Zijn naam zijn we eeuwig geprezen. Amen. We willen samen danken. Heren, we danken u dat we deze geschiedenis in onze Bijbel, in uw Bijbel hebben staan. Waarin u ons bemoedigt. Waarin u ook laat zien de toestand waarin een land of een volk kan verkeren. Waarin u ons ook hebt laten zien wat u door één mens kunt en wil doen. Die volkomen u is toegewijd. O Heren, we bidden u, geef vandaag mannen en vrouwen. Jonge mannen en vrouwen, oudere mannen en vrouwen die volkomen u toegewijd zijn en door u gebruikt kunnen worden. We danken u, Heren, dat het nog genadetijd is. Dat we nog in vrijheid dit mogen doen. Zoveel broeders en zusters hebben dat voorrecht niet meer. Maar u geeft het nog en wil ons helpen, Heren, om de tijd uit te kopen. Vandaag, morgen en al de dagen die ons dan scheiden van uw komst. Heer, we danken u voor dit moment dat we samen mochten zijn. We danken u voor elkaar. En we willen ze elkaar voor u opdragen, voor de troon van uw genade. Voor de tijd die u ons nog geeft. Dank u voor alles. En geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is 485. Uit Johan de Heer het eerste, het derde en na de zegen het vierde. Dat prachtige refrein, hij is dezelfde nu. Bij hem is geen verandering. Hij is ook vandaag dezelfde nu. 1, 3 en na de zegen het vierde. Geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt. Ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met een ieder van ons zijn. En blijden. Totdat hij komt. En we hem zullen zien. In glorie en majesteit. Geprezen zij zijn naam. Amen.